oefeningen aan om met elkaar te zingen. Uit Psalm 86 en daarvan het 8e en het 9e vers. Maar gij, Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. Wend u tot mijn ziel genadig, sterk uw knecht en eveldadig ondersteuning aan de zoon, uw dienstmaagd van de troon. Het 8e en het 9e vers uit Psalm 86. Wat we verder uit Gods heilig woord u wensen voor te lezen, dat kunt u opgetekend vinden in het tweede boek van Mozes, Exodus, het 34e kapitel, het eerste gedeelte. Vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest, ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Exodus 34. Toen zeide de Heere tot Mozes, hou u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden die op de eerste tafelen geweest zijn die gij gebroken hebt. En wees bereid tegen de morgenstond, dat gij in de morgenstond op de berg Sinaï klimt. En stel u al daar voor mij op de top des bergs. En niemand zal met u opklimmen, dat er ook niemand gezien wordt op de ganse berg. Ook het kleine vee nog runderen zullen tegenover deze berg niet weiden. Toen hieuw hij twee stenen tafelen, gelijk de eerste. En Mozes stond des morgens vroeg op en klom op de berg Sinaï, gelijk als de Heere hem geboden had, en hij nam de twee stenen tafelen in zijn hand. De Heere nu kwam nederwaarts in een wolk en stelde zich al daar bij hem, en hij riep uit de naam des Heeren. Als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en vierde lid. Mozes nu haastte zich en neigde het hoofd ter aarde en hij boog zich. En hij zei: de Heere, indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, zo ga nu den Heere in het midden van ons, want dit is een hardnekkig volk. Doch verheef onze ongerechtigheid en onze zonde en neem ons aan tot een erfdeel. Toen zeide hij: zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken, alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is, hetwelk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen ik u heden gebieden. Zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de Canaanieten, en de Hetieten en de Ferizieten, en de Hevieten en de Jebusieten. Wacht u, dat gij toch geen verbond maakt met de inwoners der land waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik wordt in het midden van u. Maar hun altaren zult gij niet omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun bossen zult gij afhouden. want gij zult u niet buigen voor een en andere God, want des Heeren naam is ijveraar, een ijverig God is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoneren van dat land, en ze hun goden niet nahoreren, nog hun goden offeranden doen, en hij u nodigende, gij van hun offeranden eetet, en gij voor uw zoon vrouwen neemt van hun dochteren, en hun dochteren haar goden nahoreerende, maken dat ook uw zonen haar goden nahoreeren. Gij zult u geen gegoten goden maken. Het feest, het der ongezuurde broden zult gij houden. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk als ik u geboden heb ter gezette tijd der maand Abib, want in de maand Abib zijt gij uit Egypte uitgegaan. Tot dusver onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader. En Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het aangezicht des Heeren. De Heere gebracht aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag ons bij vernieuwing nog samen aan de plaatsen des gebeds. Dat onze harten verootmoedigt, vernedert en vertedert onder uw krachtige hand. Vanwege al de goedertierenheden die ge nog betoont en bewijst, zoals eenmaal van Israël betuigd werd door uw knecht Mozes, een hardnekkig volk. Och, dat we er indrukken en afdrukken en overdrukken van kregen in ons harten, dat het alleen uw goedertierenheden zijn dat we niet vernield, en dat uw barmhartig nog geen eind over ons hebben genomen, dat ge nog aan onze arme zielen laat arbeiden, waar het nog is de wel aangename tijd en de dag van zaligheid. Voor anderen is het eeuwigheid geworden. En wat dat betekent en wat dat inhoudt, er is niet één mens op de wereld die het ooit in woorden zal kunnen uitdrukken. Maar ook een apostel die betuigde, wij dan wetende de schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof. Ge mocht in deze middag de waarheid openen voor ons verstand en hart. We zijn steil en diep afhankelijk van de leiding en van de onderwijzing en de invloeden van de Heilige Geest. Maar ge mocht ons bij hart en hand vatten en ons gedenken zoals ge al uw volk gedenkt, in het bloed en in de gerechtigheid van de Zoon, uw eeuwige liefde, nog bemoeienissen met ons willen maken, terwijl het nog is het heden der genade, de wel aangename heiligheid en de dierbare dag van zaligheid. Terwijl dat we in de tijd zijn dat we nog bekeerd kunnen worden. Och, ge weet hoe onbekeerd dat we in onszelf zijn. Dat is ook niet uit te drukken. En dat moet ook geleerd worden van stuk tot stuk. Door de onderwijzingen des Heiligen Geestes. Wil nog uzelf verheerlijken in hetgeen dat niets is. En uw wonder nog tot een gedachtenis maken. Dat er voor een doren nog een dennenboom, voor een distel nog een mitte. En dat het een ere mocht zijn tot een naam en tot een eeuwig teken. Dat niet uitgeroeid zou worden. Ge mocht de weg der zaligheid nog ontdekken. Christus openbaren. Maar ook de Heilige Geest in ons hart zenden. Die Christus verheerlijkt op de aarde. En die het uit het zijne zal nemen om het aan uw volk te verkondigen en bekend te maken. Wil ons leiden door de weg der gerechtigheid in de paden des rechts die den verstandigen naar boven voert. Wil alle vergaderingen van uw volk gedenken waar dat ze op de wereld ook samenkomen. We bevelen ze aan uw troon. We zijn steil en diep afhankelijk, de een zowel als de ander. Vermogen wij ook iets, zulks alles komt door Heere, van uw goedheid die onder bescherming is bevonden. Verblijd dan nog door uw overkomst, want dat alleen kan ons heil maar volmaken. Om zoals we in deze morgen gehoord hebben, kom mijn liefste, laat ons uitgaan in het veld en laat ons vernachten op de dorp. Om in dat veld van dat goddelijke welbehagen en op de dorpen van die goddelijke rusten, de rusten des geloofs in Christus, te mogen verblijven, opdat onze aardige sterk te werden door uw goddelijke genade. Sterk uw knechten die van u geroepen en gezonden zijn. Wil het getal nog vermeerderen. Wil nog bemoeienissen met uw kerk maken. In de donkerheid der tijden. En in de afval die we beleven en doorleven. Zie een gunst van boven op ons neer. De zieken en de kranken in de huizen, in de gestichten, in de ziekenhuizen. We dragen ze op aan uw troon, gedenkt in de toorn, nog des ontfermens, de ouden van dagen die hier niet meer komen kunnen. Het mocht nog eeuwigheid worden, terwijl dat eeuwig nog in eeuwigheid is. Zie zegen op ons neer. Alle weduwen en wezen en weduwenaars mochten sterk in de eenzaam leven en dat er hoop alleen op u mocht zijn. Land en volk en overheden gedenk ze. In al de ellende waarin we ons bevinden en verkeren, och, geef nog een breken met de zonde. Nog een terugkeer tot een God des levens. En dat we nog buigen mochten voor uw goddelijke recht. Vervul al de nood naar ziel en lichaam. Voor alles wat in rouwen gedompeld is. Sterk en ondersteun ze. Naar ziel en lichaam beiden. Wees ons nog gedachtig en verleen in spreken en lezen. Ook onder dit dak uw goddelijke genade, dat we nog door u gesterkt en ondersteund mochten worden. En dat het nog zij mocht tot bekering en tot verkwikking. en tot vertroosting en versterking. En dat uw naam in alles nog verheerlijkt en groot gemaakt mocht worden. In de verzoening van onze misdaden. Om Christus willen. Amen. We zingen u uit Psalm 145. Het derde en het vierde vers. 145 vers 3 en 4. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheid. Het is Psalm 145, het derde en het vierde vers. We vragen vanmiddag een ogenblikje uw aandacht voor de laatste vraag van zondag 4. Waar gevraagd wordt, is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot dusverre. Het is vanmiddag voor de derde maal dat we bij de vierde zondagsafdeling van onze catechismus stil willen staan. We hebben reeds gehoord dat nadat onze vaderen verklaard hebben dat uit kracht van de val van Adam dat we zo verdorven zijn dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, dat toch de mens daar niet in berust, maar dat de mens toch zijn mond nog gaat open doen en dat hij met allerlei vragen komt met het doel om uit de handen van God te blijven en om zichzelf nog op de been te houden en zichzelf nog te rechtvaardigen. De eerste tegenwerping dat is geweest of God een mens geen onrecht doet als hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan. Of God de mens wat op gaat leggen dat onmogelijk is om door een mens betracht te worden. En het antwoord dat is geweest, nee, hij, want God die heeft de mens recht geschapen. De tweede uitvlucht dat is geweest ten opzichte van het straffen van de zonde. De Socinianen die hebben gezegd, God die kan de zonde straffen, maar hij kan de zonde ook niet straffen. Dat is eigenlijk willekeur in God wat hij doet. Maar het straffen van de zonde dat is geen willekeur. Omdat het straffen van de zonde dat vloeit uit Gods wezen. Een heilig en rechtvaardig God kan de minste gemeenschap met de zonde hebben. God die moet de zonde van de mens straffen. Daar staat immers in Galaten, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nu zou je denken, nu zal het al klaar zijn met de mens. Nu zal een zichzelf, laat ik het maar op zijn zachtst noemen, nu zal een mens zijn eigen er wel bij neer gaan leggen. die zullen wel zeggen, het is een hopeloze zaak. Maar nee, dat is zo niet. Een mens komt nog weer wat, met wat anders aandragen. De vraag die wordt gedaan in de 11e vraag hier, is dan God ook niet barmhartig? En hoe kan nu een barmhartig God de zonde straffen? Dat hij dat doet tijdelijk, dat kunnen we nog wel begrijpen. Maar dat God dat eeuwig straft en dan in de hel straffen, dat wordt toch onbegrijpelijk. Daar is enige jaren geleden een boek verschenen van een professor die schreef dat bij het einde van de wereld de hel leeggemaakt zal worden. En waar die man de grond vandaan haalde, dat was een tekst uit de Bijbel. Je zou zeggen, hoe is het mogelijk? Maar een mens die verdraait de waarheid tot zijn eigen verderf. Want die professor die schreef, God heeft gezegd in zijn woord, dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot de kennis der waarheid komen. Dus in de toekomst, dan wordt de hel die wordt ontruimd. Wij weten wel beter. En de consensie van een mens weet ook beter. Vanzelf. Maar nu die vraag, is dan God ook niet barmhartig? Dat wordt nu tenslotte hier neergelegd. En we hebben die vraag vanmiddag een weinig te overdenken. Daar zijn in de kerk altijd ketters geweest, dwaaleraars geweest. En die zullen er blijven zolang als de wereld bestaat. Daar zijn er geweest die hebben gezegd dat God afstand doet van de troon van zijn gerechtigheid. En dat God gaat zitten op de troon van zijn barmhartigheid. Daar zijn er geweest, zoals de Socinianen, je kunt dat onderzoeken vanzelf, dat het beeld Gods en de vrije wil van een mens wel verzwakt is, maar dat dat beeld en die vrije wil niet ganselijk teniet gedaan is. Dus, in andere woorden, dat er nog wat overgebleven is bij een mens. En waarzelf dat is waar de mens naar uitkijkt. En wat over het algemeen in de tijd die we nu beleven naar voren komt. Een mens die wordt van alle kanten opgedrongen en aangedrongen om te geloven. Met andere woorden, om wat te doen. En wijzelf, een mens die moet alles doen. Een mens is en blijft een verantwoordelijk schepsel. Maar bij het proberen in een verbond der werken wordt een mens gewaar dat hem van alle kanten vastloopt. Van alle kanten. Het is wel hard voor de natuur van een mens om dat allemaal te zeggen. En mezelf, dat is een leer waar alles tegen vecht en alles tegen strijdt. Een mens die wil zichzelf rechtvaardigen, hij wil zichzelf behouden, hij wil naar de hemel toe. En als je het nu anders gaat vertellen, dan gaan die mensen lasteren. En dan zeggen ze, die prediking die een mens afsnijdt in zijn bidden, in zijn geloven, in zijn werkzaamheden, dat zijn allemaal antinomiaan. En die mensen, die hebben eigenlijk een leer, zo wordt het dan gezegd, die hebben eigenlijk een leer dat ze er heel er niet over bekommeren of ze naar de hemel of naar de hel gaan. Die wachten het maar af. Helaas, er zijn mensen niet afwachten. En er zijn meer mensen die dat afwachten als dat je denkt. Die zitten in de kerk ook. En daar wordt in openbaar de doodstaat van een mens. En vanzelf de grond ligt in de vijandschap van een mens tegen God. Omdat een mens weigert om onder God te bukken. Dat is voor de mens van nature een onmogelijke zaak. Het is geheel en al ongegrond wanneer ze zullen zeggen dat mensen die onder de bewerking van Gods geest komen, dat die onverschillig zijn ten opzichte van de eeuwig welzijn. Dat is een onmogelijke zaak. Je hebt wel eens gehoord de uitdrukking dat God waardig is om gediend, om geëerd, om gevreesd te worden, al was er geen hemel tot belonen en geen hel tot straf. Is dat gereformeerd? Ja, dat is zuiver gereformeerd. Want Gods volk wordt in de waarachtige bekering ingewonnen voor de majesteit, voor de gerechtigheid en voor de heiligheid Gods. Dat beginsel dat ligt bij dat volk in de wedergeboorte. We hebben zo menigmaal dat reeds opgemerkt en in dit verband vanmiddag heb ik dat weer te doen. Zodra als God met een mens begint, zaligmakend, dan zul je bij die man of die vrouw, bij die jongen of dat meisje, zou je twee dingen vinden. Als je dat niet vindt, dan is God nooit met een mens begonnen. En wat zijn die twee dingen? Die mensen die zullen in het verborgene voor God, God rechtvaardigen. En ze zullen der eigen verdoen. Dat gebeurt dadelijk wanneer God met de mens begint. De eerste waar ze tegen praten, wie zou dat wezen? Tegen de dominee? Tegen de ouderling? Tegen de vader, tegen de moeder? Nee. Nee, daar praten ze niet eerst tegen. Tegen wie dan wel? Wie heeft nu zijn antwoord vanmiddag? Tegen wie zullen ze gaan praten? Ze zullen de mond open doen tegen een alwetend God die harten kent en die nieren proeft. En om die twee dingen te beleiden en te beleven, daar kan je ze elke dag voor krijgen. Elke dag. Waar zou dat vandaan komen? Dat ze dat doen. En dat je ze daarvoor krijgen kunt. Dat vloeit uit de liefde Gods. Die door de Heilige Geest in de harten is ingestort. Weten ze dat immediately? Dadelijk? Oh nee. Want ze tobben weken en maanden en soms wel jaren of het beginsel wel uit God is dat in de hart is. En dat moet de Heer zelf tegen haar gaan zeggen. De Heer zelf. Je leest in Psalm 35. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Er was een man in de Bijbel, die was woord, een heidense hoofdman, in Matthäus 8. En zijn knecht was dodelijk ziek. En hij had veel met die jongen op. Het was een beste knecht. Zelf durfde hij naar Christus niet gaan, want hij was een heiden. Er zijn veel heiden, maar er zijn maar wij niet weten als heiden zijn. Maar die man die wist dat een heiden was. En een man die God lief had en die zijn volk lief had. Die had de synagoge gebouwd. Niet om een naam te krijgen, maar omdat een God lief had en het volk lief had. En door de aanzien van God lief had. Daar had die man zijn laatste cent voor over. Hij bemerkte dat Christus hem wou bezoeken, naar zijn huis wou komen. En het was bij die man anders dan bij Martha. Martha die was bezig in de keuken om een maaltijd klaar te maken voor Christus. Was Martha verkeerd? Nee, nee, die was ook niet verkeerd hoor. Het is gelukkig dat hij ook zo'n tijd ook nog kent. Dat hij wat klaar wil maken. Opdat de tijd straks zal komen, dat leert hij niks klaar moet maken. En dat alle dingen gereed zijn van eeuwigheid, Maar die man die zegt, die zijn een paar van die ouderlingen. Die had nog veel meer muffers met snijden, ook nog. Wat een lieve man toch is. Oh, het is toch een lieve man geweest. Door de genade gods, hoor. Door de genade gods, ja. En hij zegt, spreek maar één woord. En je knecht zal gezond worden. Maar over dat ene woord gaat het dan ook. En nu kunnen mensen honderden woorden tegen je zeggen, mensen. En je wordt er benauwd van. Je wordt er benauwd van. We hebben heus geen mensen nodig om een stempel op Gods werk te zetten. Nee. Maar zegt gij tot mijn ziel. En als nu waar in je hart is, dan zitten misschien hier ook nog een paar van die mensen die wel eens wat tegen de Heere zeggen, maar nooit tegen een mens praten. Nooit tegen een mens. Dat durven ze niet. En ze voelen ook dat dat niet zal baten. Maar zegt gij tot mijn ziel. Natuurlijk over het algemeen, daar wordt hoe langer hoe meer om gelachen. Om die taal. En dan zijn ze spottend en smalend. Die mensen die verwachten een hoorbare stem uit de hemel. Dat zijn. Wat een dwaasheid. Zij wachten daar niet op. Wat doen die mensen dan? Oh, die mensen hebben zo'n makkelijke godsdienst. Die pakken de ene tekst naar de andere maar aan. En daar gaan ze mee op stap. En er zijn van die mensen, die hebben elke dag hebben ze wat. Philpot die zegt, zal een wonder wezen. Als God eens één keer in een jaar wat tegen je zegt. En zal een wonder wezen dat eens één keer in 5 jaar wat tegen je zegt. Dat gebeurt niet zoveel, nee. Dat gebeurt niet zoveel. Gods volk dat krijgt wat als het hoog tijd is. En als het hoog nood is. Moet je maar goed onthouden. We zullen het misschien niet zo lang meteen kunnen zeggen, mensen. Maar onthoud dat maar in je leven. Als het hoog tijd is, dat een die zegt in de oude psalmen, als de nood zal zijn hoog opgereden. Als de nood zal zijn hoog opgereden. En dat wordt Gods volk, wordt dat gewaar in de leven, mensen. En hij het nu met minder doen kunt, als met een stem uit de hemel, dan mag je het wel eens nakijken. Daar zijn zoveel mensen, die klemmen zichzelf vast aan waarheden uit Gods woord. Waar nooit geen plaats voor gemaakt is. En daar is een ander ding waar je maar eens onthouden moet, mensen. Daar is een plaatsmakende werk van Gods geest. en een plaatsvervullende werk van Gods geest. Plaatsmakend en plaatsvervullend. Plaatsmakend door een weg die wij nooit beheren. Waar wij ten ene male blind voor zijn en waar al de vijandschap in ons hart er tegen oprijst. Daar zijn mensen die hebben het over Christus zonder te weten hoe dat Christus in de leven en in de ziel geopenbaard is. Dat bestaat ook niet. Dat kan ook niet. Daar kunnen we de eeuwigheid ook niet mee aan doen. Dat is onmogelijk. Sion zal door recht verlost worden. En er wederkeerde door gerechtigheid. Dus door recht verlost, niet door gezicht of door gevoel, maar door recht zullen ze verlost worden. En door recht verlost, dat wil zeggen, in een afgesneden weg. En natuurlijk, nu is er niet één ziel op de wereld die weet hoe dat een bekeerd moet worden. Als je mensen tegenkomt die het wel weten, daar moet je maar een vraagteken achter zetten. Want Gods volk weet het niet. De waarheid die zegt zelf dat het een volk is, ze weten niet naar de stad te gaan. Dat is de reden dat ze zeggen, 1000 keer in hun leven, zal wel niet van God zijn. Zal allemaal mijn eigen werk wel wezen. Zal mijn consensie wel wezen. Zal, het zal wel zijn vrezen voor de straf en vrezen voor het oordeel. Die mensen die raken maar gedurig in de war met drijven. Dat is een kind van God. Niet een huichelaar. Maar een kind van God. En die mensen die lopen op de wereld te zwerven. En het gaat allemaal verder van de pad af hoor. Dat zou ik je ook nog eens vertellen. Het gaat allemaal verder van de pad af. Ja. Komt er niet korter bij. Maar gaat er allemaal verder van af. Dat het voor hun niet kan. Dat het voor hun niet kan. En nu dat volk, ze worden niet onverschillig, dat kan niet. Of ze verloren gaan of behouden worden, dat is onmogelijk. Als een mens eens in één keer in zijn leven inleeft, wat het betekent zonder God in de wereld te zijn. En dan voor eeuwig God te moeten missen. En eeuwig van God gescheiden te zullen zijn. Zou dat een lichte zaak zijn? Dan beeft alles wat aan een mens is. Werkelijk. En vanachter krijgt die zielen in te leven. Dat als de Heere hem daar niet ondersteunde. Dan zou hem bezwijken. Maar de Heer ondersteunt ze. En hij sterkt ze door zijn woord en door zijn geest. Maar de hele zaak waar het over gaat, ook vanmiddag, dat is dat de mens aan het eind met alles gebracht moet worden. Dat er met al zijn doen en met al zijn laten een verloren mens voor God moet worden. En dat hij als een vijand met God verzoend moet worden. En als een goddeloze gerechtvaardigd. Dan heb je de twee dingen. Als een vijand met God verzoend. En als een goddeloze gerechtvaardigd. En als ik nu een vijand moet worden. En ik moet een goddeloze worden, dan kan het niet. Ik hoop dat je het vatten kunt. Dan kan het niet. Want met zo'n mens kan God toch niet te doen hebben. Met een vijand en met een goddeloos. Een vijand, dat wil zeggen dat een brand van vijandschap tegen God. En een goddeloze, dat komt van het woord godloos. Dus helemaal los van God. Dat is wat de waarheid ons leert. En u is met dat volk precies als met Jacob. Want je vindt in de waarheid.
Oh ja.
Toen Jacob bij Pnia kwam. Hij is alleen over die beek gegaan. Je heeft alles achtergelaten. Maar voordat hij over die beek ging. Dan heeft hij eerst. Wat hij had in twee hopen verdeeld. Bij die ene hoop was Rachel. En bij die andere hoop was Lea. En weet je, Rachel die heeft hem in de laatste hoop gezet. Want nu kon alles wel doodgemaakt worden. Als Rachel maar blijft leven. Die wou een overhouden. En God die zei, je moet Rachel kwijt. En dan moet je zien mensen, dat is de waarheid, dat ben ik niet die dat zegt vanmiddag. Maar dan moet je maar eens zien, hoe dat een mens tot het laatste bezig is. Voor zijn eigen behoud. Om uit de hel te blijven en in de hemel te komen. En dan staat er, je zou zeggen, oh je hebt al zo vaak verteld, ja dat zal wel eens. Misschien word je er wel zat van. Maar dan staat er dat er een man met hem worstelde. Ik worstel zo vaak zonder dat die man met mij worstelt. Ga je het volgen? En hij komt op de dood uit. Vanzelf. Maar dat er een man met je gaat worstelen, dat komt goed uit. Want die houdt vast. En die overwint. Maar zolang als het maar kan, zolang als het kan, dan houdt Jacob vast en dan zegt niks. Zal u niet laten gaan. Tenzij dat ge me zegt. Het wordt toch het. Het licht dat komt al aan de hemel. En die engel die wil terug. En dan gaat die engel die gaat zijn heupspier verbrengen. En dan valt Jacob op de grond. Als een rechteloos mens. En als een krachtloos mens. Dan kan hij zelfs niet meer bidden. Dan kan hij zelfs niet meer bidden. En daar wordt een gerechtvaardigd. Uw naam zal voortaan niet meer Jacob zijn, bedrieger, hielenlichter, Adam. Maar je naam zal zijn Israël. Want gij hebt uw worstel gedragen met God en met de mensen. En hebt overwonnen. En dat is nu een stuk mensen, dat is voor ons verstand onbegrijpelijk en onbevattelijk. Maar dat hem daar nu als een rechteloos mens en als een krachteloos mens opgenomen wordt, in de overwinning waarmee Christus overwonnen heeft. En in hem zijn we meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. En welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En u zal ik schreeuwen, zolang als ik kan, om geen vijand te worden en geen goddeloze te worden. Daar zal ik tegen blijven schreeuwen, totdat Gods recht me afsnijdt. En dat ik zalig word, met behoud en met verheerlijking van het goddelijke recht. Is God dan niet barmhartig? Zeker. David, die lieve man, die heeft na de volkstelling in 2 Samuel 24, die heeft betuigd: laat me in de handen van mensen niet vallen, maar in de handen van God, want zijn barmhartig geven, die zijn veel. Zijn barmhartigheden die zijn groot, die zijn van eeuwigheid. Zijn ingewand rommelt van barmhartigheid. Het zijn de oedertierenheden en scheren dat we niet vernield zijn. En dat zijn barmhartigheden over ons nog geen einde hebben genomen. Het vloeit uit de barmhartigheid Gods, dat Gods volk zalig wordt. Het woord barmhartig, dat komt in onze Engelse Bijbel niet voor. Alleen in de Hollandse Bijbel. En dat woord barmhartig, dat heeft een diepe betekenis. Het komt van een oud-Hollands woord, barne. Je hebt wel eens gehoord van barnsteen, dat is steen dat gebrand is. En nu dat liefdeharte God, dat brandt van barmhartigheid, om zondaren te zaligen. Maar om ze te zaligen met behoud en verheerlijking van zijn recht. En weet je nu waarom, mensen? Weet je nu waarom? Als nu Gods volk door recht verlost wordt, in een rechterlijke afhandeling tussen God en de zielen, dan kan de wet geen kracht meer doen. En dan kan de duivel geen kracht meer doen. Dan heeft de zonde geen kracht meer. En dan rust God in het volbrachte werk van de middelaar. Daar staat in Romeinen 8. Wie zal er beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand God zit, die ook voor ons bidt. En in die weg, dat God zijn barmhartigheid ontsluit, op grond van zijn recht, dat voldaan is op Golgotha's kruis, voor al de uitverkorenen, is het voor dat volk niet meer een misschien dat ze zalig zullen worden en dat ze in de hemel zullen komen. Nee, dat is nu een zekerheid. De waarborg daarvan ligt in het borgwerk van de middelaar. In het borgwerk van hem, wiens werk volkomen is en wat de Vader overgenomen heeft, dat op dat volk nooit meer zal toornen en nooit meer zal schelden. En dan staat er nog bij in Jesaja 54, bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn hoedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heer u ontfermt. En u wordt Gods volk voor de rechtvaardigheid Gods ingewonnen. Dat is de reden dat er in de leven een tijdstip aanbreekt, dat dat volk niets meer te zeggen heeft. Dat volk der mond gestopt wordt. Dat lees je in Zacharia 3, in dat gezicht van die hoge priester Jozua, die daar stond met vuile kleden. En de Satan als de rechterhand om te wederstaan. Maar daar komt die verbondsengel en die zegt, de Heere scheld u, gij Satan. Hij die Jeruzalem verkiest, is deze niet een vuurbrand uit de vuren gerukt? En dan krijgt die engel, die krijgt bevel om die vuile klederen uit te doen en een wisselklederen aan te trekken. Jozua doet er zelf niks aan, he? Niks, no, totaal niks. Die staat er zomaar. Totaal lijdelijk. In de rechtvaardigmaking is Gods volk lijdelijk. In de heiligmaking worden ze actief. Werkt u zelf zaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt bij het willen en het werken naar zijn welbehagen. Wat zou ik nu vanmiddag eens zeggen? We zullen het maar kort meer maken. Maar laat u zaligen. Dat zou ik willen zeggen tegen degene die er zelf als rampzalig voor God hebben leren kennen. En voor wie het allemaal meer afgebroken wordt. Allemaal meer. Het wordt allemaal minder. Dat ze tot de conclusie komen dat ze zeggen, Heere, ik heb wel eens geloofd dat ik nog bekeerd kon worden, maar nu geloof ik het niet meer. Want gaat alles tegen stroom in, er blijft totaal niks van me over. Vroeger dan was ik nog wel eens werkzaam, maar het is of alle werkzaamheden aan een eind komen. En van binnen tot allemaal ellendiger. En het wordt allemaal goddelozer. En allemaal korter bij de hel komen. En als we nu naar de hel kunnen, dan is het niet meer nodig. Dan wordt de hel, die wordt voor je gesloten. En dan wordt de hemel voor je geopend. En dan gaan we dat versje zingen uit Psalm 119. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wet. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw Heer. Gij eist van ons dat we op uw waarheid letten. Dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zetten. Het 60ste vers, het 69ste van de 119e psalm. Dus, geliefden, een appeal, een verwachting van de gerecht van de barmhartigheid Gods, dat gaat niet op. Dus de laatste uitvlucht die de mens nog geeft, het laatste wapen zou ik nog liever zeggen, want het is allemaal vechten tegen God, mensen. Het is allemaal vechten tegen God. Wordt uit zijn hand genomen. Hij was zelf om het op te geven, daar is God van de hemel voor nodig. Want hij ziet overal zomaar doorheen te kruipen om uit de hel te blijven. Maar er komt een tijd in zijn leven dat een gewillig gemaakt wordt. Gewillig, uw volk zal gewillig zijn op de dag uw heerkracht in heilige Syradien. Ze worden ingewonnen. Ze worden overwonnen. Ze worden verwaardigd om aan de kant van God te vallen. Daarom zo wijs zijn gerechtigheid staat hier, dat de zonde, welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste dat is, met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Daar is wel eens een opmerking gemaakt over het straffen van de zonde ten opzichte van Adam in paradijs. Op de catechisatie gebruiken we dat voorbeeld ook gedurig. Eva die heeft van die appel of van die peer gegeten. En Adam heeft ook gedaan. En als we nu een tuin zouden hebben met vruchtbomen. En daar passeren elke keer van die jongens die naar die appels en naar die peren staan te kijken. En die de neiging hebben om er één af te plukken. Eén of meer. En dat ik die jongens waarschuw. Dat ik ze zeg. Wees voorzichtig dat je er niet aankomt. Want zodra je er een steelt. Dan sla ik je dood. Dus die jongens die zijn gewaarschuwd. Nee. Ik kom thuis vandaag of morgen. En daar zie ik zo'n jongen in de boom. En ik grijp hem. En ik sla hem dood. Daar ligt die jongen daar. Ik ga in mijn huis. Zonder enige beschuldiging. Zou ik in mijn huis blijven zitten, denk je? Of zou er wat gebeuren? Ik zou wel hou weggehaald worden. En naar koorthuis gebracht worden. En dan zal ik tegen die rechter zeggen. Ik heb die jongen of die jongens gewaarschuwd, gedurig gewaarschuwd. Ze hebben het geweten dat ik ze doodslaan zou. Wat zou die rechter tegen me zeggen, denk je? Die zou zeggen, je hebt je plicht gedaan, ga maar naar huis toe, je bent vrij. Ik denk dat het helemaal niet meer thuis kwam. Ik denk dat ik helemaal niet meer thuis kwam. Wat zou die rechter tegen me zeggen? Die zou zeggen, man, als die jongens een pak slaag had gegeven, dan was dat niet zo erg. Maar de straf die je toegepast hebt op het eten van een appel, die is veel te zwaar. Hing het hier, gemeente, over het eten van een appel? Nee, het ging over de zonde tegen de Allerhoogste. Majesteit God. Een worm, een made, die heeft zich aan God vergrepen, aan de Allerhoogste Majesteit. En nu moet ik met de Hoogste, dat is met de eeuwige straf van haar lichaam en ziel gestraft worden in de hel. David die zegt, ik ben uw gramschap, dubbelwaardig. De Allerhoogste Majesteit Gods. De remonstranten en de Socinianen die hebben gezegd dat God de zonde wel door de vingers ziet. Dat God barmhartig is. Maar God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. En al dat volk dat door Gods geest bewerkt wordt, dat komt tot een punt in haar leven. Niet alleen één keer, maar vaak in haar leven. Dat ze zeggen moeten, o God, dat je me nog draagt. Dat je me nog verdraagt. die me voor jaren nog niet afgesneden hebt van voor uw aangezicht. Dat volk dat krijgt te bukken onder de hoogheid en onder de majesteit Gods. En nu een ander punt, gemeente. Nu kan je zien de doodstaat van een mens. De doodstaat van een mens. Al dat geschreeuw. Je moet maar geloven, je moet dit doen en je moet dat doen. Het is de grootste dwaasheid. Toen die mensen door Pinksterfeest in de hart geprikt werden, of verslagen werden, toen heeft Petrus ook niet gezegd, je moet maar geloven. Maar Petrus zegt, beter u en bekeert u. En laat uw zonden afwassen. Bekeert u, den eis die werd voor die mensen gesteld. God die komt met zijn eis die rechtvaardig is. En die komt met zijn vonnis dat recht is. Maar de Heere verwaardigt zijn volk om dat recht lief te krijgen. Om onder dat recht te bukken. En dat recht over te nemen. En dan zullen ze door uw gerechtigheid verhoogd worden. En ze krijgen de gerechtigheid die ze in paradijs gehad hebben. Die krijgen ze naar Psalm 71 weer terug. Want er staat in Psalm 71 dat ons herstelt in de gerechtigheid. En dat is nu een weg die voor ons onbekend is, maar een weg die God zijn volk leert en waar God zijn volk in onderwijst. Met de hoogste, dat is met de eeuwige straf. En dan zijn ze uitgepraat en dan zijn ze uitgeredeneerd. Hoewel, dat hopen we de volgende keer te horen, in de vijfde zondag, dan wordt dat recht, dat wordt nog een keer hun voorgesteld. En dan met andere woorden, mensen, God die is niet in de hurry. Nee. Die zal er mensen het ordentelijk voor ogen stellen. En nu gaat het met de ene dieper als met de andere. Maar ze moeten allemaal afgesneden worden. Onder de wet en onder het evangelie. Allemaal. Opdat ze in dat verworvene recht van Christus. Opgenomen en overgenomen zullen worden voor de zielen. En opdat dat er blijdschap zal zijn voor tijd en eeuwigheid beide. Ik hoop dat het enkele woord van deze middag, dat het nog gezegend mag worden en geheiligd aan onze arme harten. Op weg en reizen naar de eeuwigheid. Het is, gemeente, de enige weg waarin we zalig kunnen worden. Waarin we behouden kunnen worden. Waarin we met God verzoend kunnen worden. In de afsnijding van onszelf. En in de inlijven. En overneming in Christus door de onderwerpelijke toepassing van God de Heilige Geest. Het is met een enkel woord de leer, de gereformeerde leer blootgelegd wat praktijk moet worden in onze zielen. En als het gebeurd mag zijn in ons leven, dan zullen we met Psalm 118 mogen betuigen: ik zal niet sterven, maar leven. En de daden des Heeren vertellen. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Verzachtte vaderlijk zijn lijden en redde mij uit alle nood. En nu het gehele leven van Gods kerk, dat is eigenlijk een afsnijdend leven. Maar straks, dan moeten we weer afgesneden worden in onze toestand. Jacob die heeft gedacht dat de mensen rechtvaardig maken naar de hemel kon gaan. Dat heeft hij gedacht. Maar straks als Dina verkracht wordt en Sichem uitgemoord, dan zegt hij tegen die jongens: je hebt me stinkende gemaakt voor de ogen van dit volk. Ze zullen ons doden. Dan wordt naar zijn rechtvaardigmaking gezet. Opdat zijn heiligmaking beginnen zou. En opdat de leren zou dat ze heiligmaking alleen in Christus is. Zuiver in Christus. Gode tot heerlijkheid. En nu wordt die leer, die wordt veel verzaakt en verloken en miskend. Veel. Maar zal langs door geen andere weg kunnen missen. Nee, geen zijwegen en geen bijwegen, maar de koninklijke weg waar God ons op brengen moet en houden moet, opdat we tot het laatste ogenblikje van ons leven met diepe eerbied en met heilig ontzag, maar ook met enige liefde Gods recht zullen billijken, kussen en omhelzen. En dat de vastigheid en de sterkte van ons harten wordt. Volk van God in mijn midden. Dat die zaken door God geleerd mogen worden. Dat we onze blijdschap erin mogen vinden. En dan zullen we ook met een dichter uit Psalm 26. Met vrijmoedigheid kunnen betuigen: nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan. Mijn God verhoort nu mijn gebed. Zal hem met blijde klanken in zijn vergadering danken, wanneer zijn gunst mij heeft gered. Amen. Heere, ge mocht het enkele woord nog zegen en heiligen en nog toepassen tot lering en tot bekering. Wil de gemeente gedenken in al de noden, ook in de week die we zijn ingegaan, beschut en bescherm ons met onze kinderen en kleinkinderen op de weg en waar dat ze ook zich zullen begeven. Want we zijn elk ogenblik maar in gevaar. Och, dat uw oog over ons open mag zijn ten goede. Dat we de lessen mogen leren die we uit uw getuigenis hebben gehoord. En dat het alles mag zijn tot uw ere. Om Christus willen. Amen. Het vierde van Psalm 79. Gedenk niet meer aan kwaad dat wij bedreven en wat er verder volgt. Het vierde van Psalm 79. Ontvang u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. Amen.